Marco Madrid.
Juni vorig jaar was de RARA in het nieuws vanwege een aanslag op de oliehandel in Alphen, omdat deze handelt in producten van Shell. Nou, het is altijd onduidelijk gebleven wie hier achter zaten. Vanochtend zijn er een aantal arrestaties geweest. Zojuist is in Amsterdam op het Amsterdamse hoofdbureau van politie een persconferentie begonnen. En voor ons aanwezig daar is Rob Hessing. Dag Rob.
Dag Simone.
Is er al bekend wat voor mensen dat zijn die gearresteerd zijn?
Nou ja, de politie is druk bezig die mensen te ondervragen. Het blijkt wel dat die mensen allemaal een binding hebben met elkaar. De politie is vanochtend ingevallen om 7 uur 's morgens vroeg in een achttal panden in Amsterdam. De politie zegt nu dat ze de basis van die gewelddadige actiegroep RARA te pakken heeft.
Ze hebben dus echt de daders van die aanslagen of zijn het mensen die gelieerd zijn aan die groep?
Nou, dat is nog niet helemaal bekend of juist deze mensen de daders waren van die aanslagen. Maar men zegt wel, we hebben nu zoveel mensen te pakken dat duidelijk is dat de basis van de actiegroep RARA nu is opgerold. En men verwacht ook niet meer dat die groep zo gemakkelijk weer in actie zal kunnen komen.
En betekent dat ook dat er niet meer arrestaties te verwachten zijn?
Die zijn hoogstwaarschijnlijk wel te verwachten. Ik sprak zojuist met politiewoordvoerder Klaas Wilting. En luister maar even naar het bandje wat ik met hem gemaakt heb. Woordvoerder Klaas Wilting van het Landelijk Coördinatieteam. Wat is er precies vanochtend om 7 uur gebeurd?
Hebben wij invallen gedaan in 8 panden hier in Amsterdam. En daarbij hebben wij 8 mensen aangehouden die wij ervan verdenken op een of andere manier betrokken te zijn bij de actiegroep onder de naam RARA.
Wat heeft die actiegroep precies gedaan? Branden in de macro gesticht. Ook de Shell-pompstations was ook actie van de RARA?
Er zijn een paar Shell-stations bij waarvan wij denken dat die ook door RARA of mensen van RARA zijn gepleegd. Dat kunnen we zien aan de sporen die we daarbij hebben gevonden. En voor de rest denken wij dat het toch hoofdzakelijk bij de macrobranden blijft. Hoewel ik er onmiddellijk aan toe moet voegen dat ook het IOC-gebouw en de grote PCT-schotel die behoorlijk schade heeft opgelopen. En ook het Van Heusmonument is ook in de tijd behoorlijk beschadigd. Vermoedelijk ook hierbij betrokken raken. In totaal komen we op een schadebedrag van ongeveer 150 miljoen gulden.
Hoe bent u deze mensen op het spoor gekomen?
Wij zijn ze op het spoor gekomen naar aanleiding van het analyseren van alle informatie die hier in Nederland zo'n beetje voorhanden was bij de diverse politiekorpsen. En de informatie die we uiteraard ook uit bepaalde bronnen kregen die ik hier verder niet wil noemen. En aan de hand van technische sporen zijn we uiteindelijk gekomen bij een groep die ogenschijnlijk heel erg een heel erg rustig leven leidt hier in Amsterdam.
Wat is de achtergrond van deze groep?
In elk geval denken wij dat in elk geval de meeste hiervan komen uit de antimilitaristische hoek en een paar daarvan ook duidelijk vroeger bij Onkruid zaten.
Hoeveel politiemensen zijn er vanmorgen aanwezig geweest bij de actie?
We hebben in totaal 150 mensen ingezet, inclusief een peloton ME van de Amsterdamse politie.
Is er wat onduidelijkheid over het aantal mensen dat is gearresteerd? Hoeveel zijn het er precies?
Het zijn 8 mensen die wij hebben gearresteerd en het kan zijn dat in de loop van de tijd nog meerdere mensen gearresteerd worden.
Ik heb begrepen dat 1 verdachte heeft kunnen ontsnappen. Hoe is dat gebeurd?
Dat klopt. Toen wij vanmorgen in 1 pand binnenkwamen, merkten we heel duidelijk dat het bed nog warm was en dat de man die wij moesten hebben vermoedelijk op een of andere manier het pand heeft verlaten.
Waar zijn deze mensen nu?
Die zitten allemaal in een politiebureau ergens in dat landen.
Niet in Amsterdam?
Niet in Amsterdam, nee.
Wat gebeurt er vervolgens met deze mensen?
Die worden uiteraard verhoord door ons. Ze zullen ook voorgeleid worden. En ik denk dat ze de komende dagen nog even bij ons blijven.
Juist een persconferentie gegeven naar aanleiding van 8 arrestaties en 7 huiszoekingen in verband met de serie aanslagen van de actiegroep die zich noemt RARA, Revolutionaire Antiracistische Actie. Woordvoerder Wilting vertelde over de bijzondere aanpak van het onderzoek.
Ik heb al gezegd, het initiatief is genomen door de politie Amsterdam samen met de CRI. Dat betekent dat er een samenwerkingsverband is ontstaan tussen de diverse korpsen. In de beginfase zeker ook die korpsen die te maken hadden met dit soort activiteiten. En eigenlijk is het ook een team van de gezamenlijke hierbij betrokken korpsen. Ze zijn gestart hier in Amsterdam. Missie herinnert u zich nog dat wij hier in Amsterdam een pamflettenteam hadden. En aanvankelijk zijn ze voor een deel ingetrokken bij het pamflettenteam. Dat is overigens maar voor een hele korte tijd geweest, omdat het pamflettenteam in Amsterdam werd opgegeven. Waarom? Omdat het pamflettenteam in feite uitsluitend het doel had een eind te maken aan de activiteiten die er toen waren. Bedreiging van politiemensen, bedreiging van officieren van justitie en bedreiging van andere mensen. Maar aanvankelijk toch in Amsterdam gestapt, in het politiebureau in Amsterdam met 15 mensen. Later is het team uitgebreid naar 26 mensen. en is ook voor een andere locatie elders in de landen gekozen. Waarom vonden wij dat er toch zo'n team moest komen, zo'n gezamenlijk team? Omdat heel duidelijk de noodzaak werd gevoeld om een eind te maken aan de geweldspiraal, gepleegd door actiegroepen met hele duidelijke politieke motieven. In de beginfase werd nog gedacht dat wanneer we praten over RARA, dat je dat dan zou moeten gaan zoeken in de staatsliedenbuurt, maar het was al vrij snel zo dat we daarvan af konden zien.
Tot zover. Na 5 uur op stad meer over deze persconferentie. Tot na 5 uur.
De aanhoudingen in verband met de actiegroep RARA, Jo van der Spek.
Vanmorgen vroeg heeft de Amsterdamse politie samen met het landelijk coördinatieteam 8 arrestaties en 7 huiszoekingen verricht in verband met de reeks aanslagen van RARA, de revolutionair antiracistische actie. Vanmiddag gaven politiewoordvoerder Klaas Wilting en persofficier van justitie De Wit een persconferentie over deze grote operatie. Klaas Wilting gaf een overzicht van alle aanslagen die RARA vermoedelijk sinds haar eerste optreden in 1984 op haar naam heeft staan. 7 aanslagen houden verband met de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika. Met name de brandstichtingen bij 4 macro-vestigingen richten daarbij elkaar zo'n 145 miljoen gulden schade aan en leiden ook tot het vertrek van de steenkolenhandelsvereniging, de SHV, uit Zuid-Afrika. Daarnaast verdenkt de politie RARA van een 5-tal andere aanslagen op doelen die onder meer verband houden met Amsterdams poging om de Olympische Spelen in Amsterdam te halen. Na de aanslag op de macro in het Limburgse Nut in december 1986 werd een landelijk team opgericht om RARA op te rollen. 2 jaar heeft dit landelijk coördinatieteam de tijd gehad om informatie te verzamelen en te analyseren. En dat alles leidde vanmorgen tot de arrestaties in Amsterdam. De oprichting van het landelijk coördinatieteam was een initiatief van de Amsterdamse politie en de CRI, de Centrale Recherche Informatiedienst. Over het verloop van het onderzoek hoort u nu woordvoerder van de politie in Amsterdam, Klaas Wilting.
Ik heb al gezegd, het initiatief is genomen door de politie Amsterdam samen met de CRI. Dat betekent dat er een samenwerkingsverband is ontstaan tussen de diverse korpsen. In de beginfase zeker ook die korpsen die te maken hadden met dit soort activiteiten. En eigenlijk is het ook een team van de gezamenlijke hierbij betrokken korpsen. Ze zijn gestart hier in Amsterdam. Misschien herinneren u zich nog dat wij hier in Amsterdam een pamflettenteam hadden. En aanvankelijk zijn ze voor een deel ingetrokken bij het pamflettenteam. Dat is overigens maar voor een hele korte tijd geweest, omdat het pamflettenteam in Amsterdam werd opgegeven. Waarom? Omdat het pamflettenteam in feite aansluitend het doel had een eind te maken aan de activiteiten die er toen waren. Bedreiging van politiemensen, bedreiging van officieren van justitie en bedreiging van andere mensen. Maar aanvankelijk toch in Amsterdam gestapt, in het politiebureau in Amsterdam met 15 mensen. Later is het team uitgebreid naar 26 mensen en is ook voor een andere locatie elders in de landen gekozen. Waarom vonden wij dat er toch zo'n team moest komen, zo'n gezamenlijk team? Omdat heel duidelijk de noodzaak werd gevoeld om een eind te maken aan de geweldspiraal, gepleegd door actiegroepen met hele duidelijke politieke motieven. In de beginfase werd nog gedacht dat wanneer we praten over RARA, dat je dat dan zou moeten gaan zoeken in de staatsliedenbuurt, maar het was al vrij snel zo dat we daarvan af konden zien. Vervolgens is eigenlijk bijna in het hele land gezocht, omdat er diverse actiegroepen waren waar men naartoe wilde, maar dat bleek ook allemaal niet juist te zijn. En uiteindelijk kwam men dan bij Amsterdam weer, dus RARA werd er duidelijk uitgelegd in juni 1987, men kwam duidelijk weer in Amsterdam. Dat bleek heel duidelijk toen er een brand ontstond in Nieuwegein en in Zaandam. Zaandam moet ik overigens even aan toevoegen dat Zaandam op het benzinepompstation aanvankelijk geclaimd is door RARA, maar wij hebben heel duidelijk kunnen bewijzen dat RARA daar op zich niets mee van doen had. Het was een man die daar aan het inbreken was en dat is ook de oorzaak geweest van de brand. In elk geval ging het om een beperkte groep en we kwamen toch weer terug in Amsterdam, maar niet in de staatsliedenbuurt. Wij kwamen bij wat mensen die afkomstig waren uit de antimilitaristische groep. Ik heb al eventjes onkruid genoemd. In elk geval mensen die ogenschijnlijk een gewoon, normaal leven leiden. Waarvan enkele dan wel wat antecedenten hebben, maar daar houdt het over het algemeen mee op. Het is een hele beperkte groep. belangrijk voor ons was, en ik denk dat dat op dit moment ook het allerbelangrijkste is, dat wij op een of andere manier nu, in elk geval, RARA uit de anonimiteit hebben kunnen halen met de aanhouding van deze mensen. Ik wil hier met nadruk stellen dat wij nu niet zeggen dat wij RARA compleet hebben opgerold, maar wij denken wel dat we RARA uit de anonimiteit hebben gehaald en dat we in elk geval mensen hebben aangehouden die op een of andere manier betrokkenheid hebben bij RARA. In elk geval is het zo dat vanaf de beginfase aanvankelijk begonnen is met een Molotov cocktail, maar uiteindelijk werd het jerrycans, tijdmechanisme, waarop ook vertragen zaten, de elektronica werd gewoon steeds beter.
Had het landelijk team voor de arrestaties van vanmorgen al voldoende bewijzen tegen de nu gearresteerde personen?
Het is dat wij over informatie beschikten. Er was ook nogal wat technisch bewijs ten aanzien van deze mensen. En dat was in elk geval voldoende om vandaag tot actie over te gaan.
Kunt u iets nader aangeven wat voor technische of andere informatie? Vingerafdrukken, kledingsporen?
Daar ga ik op dit moment nog niet op in. En zeker niet op de tactische en de technische zaken die wij hebben gebruikt bij de opsporing van deze mensen.
Een landelijk coördinatieteam pleegt alleen arrestaties in Amsterdam. Betekent dat dat het eigenlijk toch geen landelijke zaak is?
Ja, kijk, de uiteindelijke doelgroep heeft zijn domicilie in deze stad.
En beperkt
deze doelgroep heeft vanuit Amsterdam op meerdere plaatsen geopereerd.
U sluit uit dat er buiten Amsterdam ook verdachten te vinden zouden zijn?
Ja, zijn er buiten Amsterdam voldoende verdachten te vinden.
Maar je loopt bij deze aanslagen.
Wij sluiten vooralsnog uit dat in verband met deze aanslagen, die dus nu genoemd zijn, het rijtje misdrijven, het rijtje strafbaarheid wat hier op het bord staat, dat daarvan nog meerdere verdachten zullen worden aangehouden.
En als laatste hoorde u persofficier van Justitie De Wit. Overigens is de politie nog wel op zoek naar één verdachte die vanmorgen de dans wist te ontspringen.
De arrestant kwam vandaag, althans voor vandaag, een voorlopig einde met een persconferentie van de advocaten van die arrestanten. Een bijdrage van Jo van der Spek.
De advocaten van de zogenoemde RARA-verdachten beschuldigen het landelijke coördinatieteam van de politie van psychische mishandeling en pogingen tot dwang bij het verhoren van de 8 arrestanten. Van de 8 RARA-verdachten blijven er nog 3 in voorlopige hechtenis, zo besliste de rechtercommissaris vandaag. De advocaten Prakke, Willeborg en Van der Plas gaven vanmiddag een persconferentie. Voorop staat voor hun dat de verdachten een strijd voeren voor hun recht om te zwijgen. De rechercheurs doen volgens de advocaten onaanvaardbare pogingen om dit zwijgen te doorbreken. Daarnaast stellen de advocaten dat het bewijsmateriaal nog steeds uiterst mager is en dat zij in hun werk belemmerd worden doordat ze de stukken uit het gerechtelijk vooronderzoek niet volledig in handen krijgen. U hoort nu als eerste advocaat Willeborg.
Wat betreft die verhoortechnieken, we moeten constateren dat bijna alle cliënten vrijwel continu zijn gehoord. Dat wil zeggen vanaf maandagochtend dat ze in de bureaus binnenkwamen na om 7 uur 's ochtends van hun bed te zijn gelicht. De hele dag, soms ook 's avonds, een lunchpauze van 3 kwartier. Iedere cliënt heeft een eigen verhoorkoppel. Dat zijn allemaal politiemensen van het landelijk coördinatieteam. En ondanks dat alle cliënten van begin af aan hebben duidelijk gemaakt dat zij zich beroepen op hun zwijgrecht, zijn zij dagenlang onder druk gezet. En dat zijn eigenlijk vooropgezette, constant toegepaste methodieken om onze cliënten psychisch te breken. Hierbij is het opsporingsteam uitermate intimiderend, beledigend en onbeschoft te werk gegaan. Daarmee hebben ze ons inziens de persoonlijke integriteit van onze cliënten geschonden.
En vervolgens gaf advocaat Willeborg een aantal voorbeelden van die schending van de persoonlijke integriteit van haar cliënten.
Moet je jezelf nu eens zien? Je bent een zielig klein vogeltje. Je bent helemaal niets. Je bent een oud wijf. Zelfs als je hieruit zult komen, dan ben je niemand meer. We blijven je altijd achtervolgen. Van nu af aan zijn wij jouw schaduw. Daarnaast bedient het team zich van racistische uitlatingen, een voorbeeld. Je maakt nu wel druk over Zuid-Afrika, maar zeg nou zelf, als de negers het voor het zeggen krijgen, dan kunnen we het helemaal wel vergeten, dan wordt dat land één grote woestijn. Een andere cliënt vertelde uit een citaat uit een verhoor dat 10 uur heeft geduurd. Hij zei, het ging om een verhoor, eigenlijk een uur lang, over een zogenaamd bewezen feit, dat pyromanen zwaar gestoorde mensen zijn die altijd latent homofiel en bedplassers zijn. Hier wordt dan ook een uur lang serieus op doorgegaan. Is dat zo? Denk je dat ook? Je bent zwaar gestoord, jongen. En nog latent homofiel ook. Vind je dat erg? Hoe vinden je ouders dat? Weten ze dat van je? Waarom kijk je nou zo treurig? Schaam je je, jochie? En deze opmerkingen werden beëindigd met de grap dat ik eigenlijk ontoerekeningsvatbaar was. En daarom waarschijnlijk mijn leven lang in een gesticht terecht zou komen. En dat hele gebeurde eindigt dan in een bulderend gelach. En vervolgens weer lange tijd zwijgen. Nou, gegeven dat continue en intimiderende karakter van deze verhoren en het werken met een eigenlijk vooraf opgezet psychogram, is er sprake van poging tot zware geestelijke mishandeling met voorbedachte raden, artikel 303, dan wel poging tot dwang uitgeoefend door een ambtenaar in functie. Het laatste, dat is het door misbruik van gezag iemand iets laten doen of laten dulden of niet laten doen. Maximale straf hierop is respectievelijk 8 jaar en 16 maanden en op de tweede feit 16 maanden.
De advocaten om in overleg met hun cliënten strafklachten in te dienen wegens deze misdragingen tegen het landelijk coördinatieteam. Afgelopen dinsdag verklaarden de advocaten dat het hele onderzoek van het landelijk coördinatieteam en justitie een zeepbel is. En die indruk is na vandaag niet weggenomen.
Ik denk dat een deel van wat daar gezegd is in feite al is uitgekomen. 5 mensen zijn nu vrijgelaten. En wat wij in ieder geval kunnen afleiden uit deze verhoormethode, als je een ronde zaak hebt, dat maak ik mee, en de cliënt ontkent, dan zeggen ze, dan maken we onze tijd niet meer aan vuil, ga maar terug naar je cel, de rechter kan zijn oordeel uitspreken. Maar als je dagenlang op deze manier moet bezig zijn met persoonlijke insinuaties en suggesties, dan denk ik dat je een niet sterke zaak hebt. En verder zijn wij gehandicapt natuurlijk door de stukken, maar daarop is onze suggestie gebaseerd. Men komt met niets concreets, men komt met emotionerende zaken om mensen aan het praten te krijgen. Als je echt zeker bent van je zaak, dan is dat niet nodig, lijkt mij.
De arrestantengroep van sympathisanten van de 8 verdachten stelde vandaag in een verklaring dat de advocaten vandaag een persconferentie gaven in plaats van een verdediging te voeren bij de rechtercommissaris.
Kijk, het punt is natuurlijk dat wij met een incompleet dossier zitten. En daarnaast zitten wij met behoefte om om juridische bijstand te verlenen. Maar we willen niet fungeren als een soort legitimatie voor het hele proces. Hè. We zijn geen vijgenblad voor het Openbaar Ministerie. En we hebben daarom gekozen voor het houden van deze persconferentie, wat niet wegneemt dat een van ons vanochtend in de Bijlmerbaris heeft gezeten om aanwezig te zijn bij de voorgeleidingen.
Er is niet verdedigd op grond van materiaal wat wij hebben, wat in zo'n zaak normaal is, want wij hebben geen materiaal. Je kunt zeggen puur procesbewaking, dat is het enige. Cliënten hebben gebruik gemaakt van hun zwijgrecht en dat hebben wij alleen maar gesteund. En dan kun je alleen nog maar spreken van procesbewaking, zoals wij nu ook cliënten bezoeken en aan kunnen geven wat er misgaat, formeel gezien. Maar inhoudelijk kunnen wij niet verdedigen, dat hebben we ook niet gedaan.
Tot zover meester Willeborg, een van de verdedigers van de RARA-verdachten. Van die 8 worden er nu dus nog 3 gevangen gehouden. En waarschijnlijk zullen deze 3 aanstaande donderdag voor de raadkamer verschijnen voor verlenging van het voorarrest. Of niet natuurlijk. De arrestantengroep heeft voor die dag een demonstratie aangekondigd.
Al dus Jo van der Spek.
Hoek je een beetje naar beneden en een klein jasje aan.
Hè? Nou, Hans, die weet wel wat het is.
Hoe kom je daar aan weg?
Ja. Het is maar een idee dat wij broeders zijn in deze MV. Ja.
Oh, dit is damen, ouders. Nou, we hebben nu je dacht dat we het nog niet gezien hadden.
Nou nee, het gaat mij gewoon om dat die discussie over porno, er wordt nooit gezegd wat porno dus is. Er is ook nooit een definitie van. En,
ja, we gaan nu niet
de extreem gewelddadige kanten van porno die er ook zijn en de uitwassen zoals in de productiesfeer dat omdat porno dat de seksbusiness door een meer dan gemiddeld aantal onderwereldfiguren wordt bevolkt omdat seksualiteit en het afbeelden ervan nog steeds een taboe is, in onze maatschappij komen er ook wat meer uitwassen voor. In de productionele sfeer wordt het personeel
daar niet zo goed behandeld. Wacht even, de vraag is jij stelt de vraag, we weten niet wat porno is.
Er is altijd een soort selectieve manier van over porno praten. Als de meeste mensen uit goede burgerij het over porno hebben, dan hebben ze een niet uitgesproken vooronderstelling daarbij in het hoofd. Dan hebben ze het over A, de uitwassen, en B, de allerergste gevallen van uitbuiting van vrouwen. Ik vind dat dus niet terecht, want als je praat over schoenen kopen, ik zou vandaag de dag eigenlijk ook geen paar schoenen meer mogen kopen, aangezien de meisjes in de schoenenindustrie ook zo verschrikkelijk worden uitgebuit, zoals uit een onderzoek van de ombudsvrouw en het FNV is gebleken. Dat ze niet betaald krijgen voor hun overuren. Dus ik vind het nadeel aan die discussie over porno, bijvoorbeeld ook weer het stuk van Heikelien Vrijn-Stuart in Trouw van gisteren. En dat stuk van Barbara Berger in Trouw van een week eerder. Porno wordt gelijkgesteld. Het woord porno is een kreet. Het wordt niet ingevuld. Het wordt gelijkgesteld met uitsluitend. Dus de uitwas, dat is eigenlijk mijn eerste bezwaar.
Laat me een praktisch voorbeeld geven. Laat maar.
Je hebt veel geld voor deze collage.
Het is een bodemprijs, 25 gulden. Dat
kunnen ze bijna niet meer aan de man krijgen. Laten we een voorbeeld geven. In een film, laat me een film vragen, Steven de Winter. In een film waarin een vrouw door een militair wordt verkracht, terwijl zij niet kan schreeuwen, want dan moet ze een touw loslaten. En dan valt het mes van de guillotine op haar nek. Is dat nou een teken van vrijheid?
Ik vind dat een demagogische vraag. Omdat verkrachting en porno niets met elkaar te maken.
Praktijkgeval.
Dat is een pornofilm.
Dit is een pornofilm. Maar
waarom noem je niet een militaristische film of een andere soort afschuwelijke nare film?
Daar hebben we het nu niet over.
Dat is juist het vertekende in de discussie. Dat is juist het demagogische.
Nee, het is geen demagogische voorbeeld, want dit is de praktijk.
Ja, maar waarom noem je het kader niet gewelddadige films waarin mensen tegen hun zin allerlei dingen moeten doen? En dan kun je ook verschrikkelijke militaristische of walgelijke vechtfilms noemen. En waarom gaat het alleen weer over porno? Omdat de good girls uit goede burgerij zich daar gekwetst voelen.
Ja, nee, maar dat is een aardig grapje. En dat kun je natuurlijk heel lang volhouden. Maar ondertussen...
Kom er dan vooruit, Heikelien, dat je het walgelijk vindt.
Je bent een dame uit goede stand.
Ja, je bent een good girl. Ik ben een bad girl.
Je behoort dus daarmee...
Laten we de discussie even duidelijk. Maar.
Je behoort dus daarmee je mond dicht te houden.
Het rare is dat ik het groeiend met het eens ben. Dat voor mij is het niet een wezenlijk verschil. Luister je ook? Of heeft het geen gesprek?
Nee, ik luister heel goed.
Is er niet een wezenlijk verschil tussen inderdaad die militaristische films en het beeld wat je daarin voorgeschoteld krijgt en porno? Ik heb ook in het stuk wat ik vertrouw beschreven expres de vraag niet beantwoord wat porno is, maar de vraag opgeworpen en geprobeerd. Voor mij is porno, om maar iets te noemen, is porno niet per definitie vrouwenonderdrukking of discriminatie van vrouwen. Ik heb geprobeerd te schrijven dat pornografie een bepaald mensbeeld geeft, een bepaald wereldbeeld geeft, net zo
over
als...
welke porno heb je het
net,
dan?
Wacht nou even. Net zoals alle andere dingen tot en met de televisiereclame, dat is net weer een schitterend rapport over uit. Je krijgt in onze cultuur een bepaald beeld opgedrongen. En een beeld van seksualiteit, ook zoals het hier op tafel ligt, is behoorlijk dwingend. En ik heb niet voor niets George Steiner geciteerd, die in Woorden van de Nacht schrijft dat het mooie van seksualiteit nou juist is het zelf uitvinden, het gestuntel, het geprobeer, de tederheid, de vriendschap.
Dus geen seksuele voorrichting meer.
Wat hierbij wordt gesloten, hulp wordt op allerlei culturele terreinen dus de markt op gesmeten.
Nee, dit wil ik slossen.
Het is selectief wat je zegt.
De vraag is...
Morgen kan het regenen, maar daar hebben we het nu niet even over. We hebben het over porno.
We hebben het ook over het stuk van haar in
Nee, je bent het onderwerp wil je gaan minimaliseren. Dat willen wij dus ook. We willen dus eerst weten waar we het over hebben.
Het is heel interessant als je...
Maar hij plaatst altijd alles in een kader, behalve dus dit. Maar goed.
Het is heel interessant als je...
altijd filosofisch, behalve nu. Het wordt de hele wereld erbij gehaald, behalve nu.
Het zegt natuurlijk niks, want niemand weet wat er in het stuk staat.
Nee, laten we maar eens even iets eruit halen. Welk citaat ben je met name over gevallen?
Nou, bijvoorbeeld, pornografie is totalitair, het laat niets over aan een verbeelding.
Ja.
Dan denk ik, de bedoeling is juist van... ten eerste zegt ze ook weer niet... het woord totalitair is nogal een zwaar woord, maar scheert ze ook alle soorten porno overeen. Kan van het meeste van de meeste pornografie die in die supermarkt hier om de hoek wordt verkocht, is ongelooflijk middel of de rood. Is super truttig, saai gemiddeld.
Is mijn
gewoon leuke pijpen, vibrators, geen bal aan.
Dat is
gewoon voor jongens en meisjes uit het volk. En die hebben niet zo'n hoog
fijn voor het volk.
Ja, zoals ik. En die hebben niet zo'n fijn besnaarde fantasie.
Dat is mijn bezwaar.
En die willen juist lekker voor de buis en een lekker lekkere serie op zijn tijd. Ja, en die willen ook gewoon af en toe een pornoboekje. Ja. Maar jij bent ook dezelfde. Jij bent ook dezelfde persoon die mensen dus de lol in het voetballen misgunnen. En in allerlei andere populaire volksvermaken. En dat vind ik ontzettend irritant. Je bent gewoon...
Ik moet zeggen, liever een goede pornofilm dan de gemiddelde voetbalwedstrijd.
Nou, dat ben ik met Hans eens. Dat is een onschuldiger. Er wordt minder geweld in porno gebruikt dan in het voetballen tegenwoordig. Nee, maar het is generaliserend. Ze beweert dus dat het cliché in porno is. Vrouwen zijn de onderliggende partij en de gebruikte vrouw die de meest gewelddadige seks heerlijk vindt. Maar de meeste porno die daar dus verkocht wordt in die winkels in Amsterdam, daar is de vrouw helemaal niet de onderliggende partij. Dat is gewoon onzin.
De vrouw
is juist de meesteres in die porno, want de gemiddelde Nederlandse man die kostwinner moet zijn, die vindt het leuk om in zijn fantasieleven overheerst te worden door een niet bestaand wezen in een tijgervelletje. Ja, het is de onschuld zelf hoor. Er is echt, ik begrijp dus bij God niet wat daar nou zo vrees kan.
Er zijn ook vormen van porno die je als kunst kunt beschouwen. Hè? Dat is een heel belangrijk.
Ook dat, ja. Ja, en waar ik dus zo bang voor ben, is voor ook een beetje wat je de laatste tijd krijgt, allerlei minderheidsgroepen en nu ook meerderheidsgroepen, hè, de gegoede burgerij, MV, meerderheidsgroep, ja, die wil dus, die gaan hun eigen gekwetste gevoelens via civiele procedures dus aan den volken geven. Ik ben dus zo bang voor de verkwezeling van Nederland. Heiklien is dus blij dat porno niet meer in de strafrechtelijke sfeer ligt vanwege dat zegt ze terecht, de hypocriete zedenprekerij van vader staat. Maar wat daarvoor in de plaats komt, als jouw pleidooi voor civiele procedures tegen porno, door groepen als vrouwen tegen seksueel geweld bijvoorbeeld, als dat doorgang kan vinden, dan krijg je zedenprekerij van burgers onderling.
Je
en van groepen
Amerika,
burgers
in de Verenigde
onderling.
Staten heb je dat gezien, die actiegroepen die supermarktenketens langsgaan en die gaan boycotten en de... porno, soft porno blaadjes, Playboy en zo daar weghalen. En dan krijg je van die bizarre situaties op Amerikaanse scholen in sommige staten, waar uit Shakespeare's Romeo en Juliet bepaalde passages geschrapt zijn. Totdat ze belachelijke onderlinge...
Het is zo treurig, hè? Want
noem maar even ter zake, jongens.
Ja, want de extreem gewelddadige porno wordt altijd minder
dan
de middelmatige porno.
Maar we hebben je nou heel lang aan de voorgeladen. Dat was buitengewoon boeiend. Maar nu even echt ter zake. Gerrit Komrij die schrijft: als wij de kippenvelverwekkende producten van en voor sadisten verbieden, verbieden zij de menselijkheid van ons. En ze gaan verder, daarvoor zijn het immers sadisten. Als wij hun papier verschroeien, verschroeien zij ons lichaam. Dat lijkt me toch een aardige aanknopingspunt om over porno te kunnen praten. Het geeft ook tegelijk aan.
Die discussie die wordt ook al inmiddels 35 jaar in dit land gevoerd als een soort golfbeweging. Het ene jaar ben je geweldig in de markt en geld je als super progressief als je tegen porno bent. En 5 jaar later geldt weer precies het tegenovergestelde. Ik herinner mij, Cote & Bie hebben daar wel eens persiflages op gehouden. 20 jaar geleden was je progressief als je vond dat porno vrij moest. Nu hoor ik van Heikelien dat daar kennelijk toch weer een kentering in gekomen is.
Ik herinner me nog een alleraardigste.
Nee, maar het gaat in wezen, maar laten we even
nou, goed.
Het gaat namelijk niet
pure
om
porno.
Ja. Het gaat niet om verbieden of niet verbieden. Waar het om gaat, waar staat porno voor? Welk wereldbeeld komt daaruit?
Welke porno heb je dan over?
Wacht maar even, jij bent nou heel lang aan
het... Nee, maar welke porno heb je het over? Nou, welk wereldbeeld? Dat moet je specificeren.
Je zag geen zweepjes in dat blad.
Dat is een heel ander wereldbeeld dan is in porno.
Dat je hier aan tafel de clichés krijgt die altijd naar voren komen als je over porno praat. Ik heb ze geprobeerd voor een beetje op een rijtje te zetten in dat stuk.
Maar is het over één kam scheren van verkrachting en porno niet ook
niemand, cliché? Precies. Nou, er wordt hier door niemand verkrachting en porno over één kam
scheren. Dat was de openingsvraag van Stan.
Het is één van de voorbeelden van pornografie. Eén van de vele voorbeelden. Pornografie doet zich in allerlei variaties voor. Van
ik vind pornografie betekent zinnen prikkelend. En ik vind een verkrachting niet zinnen prikkelend.
Pornografie betekent het afbeelden van hoeren. Dus het betekent helemaal niet zinnen prikkelend. En als mensen door de afbeelding van hoeren gezinnen prikkeld wordt, dan hebben we het over iets anders. Wat ik probeer in dat artikel in Trouw is te laten zien dat precies wat Hans Knoop zegt, die discussie met golfbewegingen gaat, dat het interessante is dat je bijvoorbeeld van vrouwen geen eenduidig antwoord krijgt. Ik heb natuurlijk gedacht aan de lustbeleving door sadomasochisme, die ik ook noem als bepleit door delen van de vrouwenbeweging, dacht ik aan Bernadette. Ik dacht de hele tijd aan Bernadette toen ik dat stuk schreef.
Had je het wel eens beter mogen schrijven, want ik verdien wel een beter stuk, meer argumenten.
Bernadette komt met de cliché, iedereen zegt dat alle porno hetzelfde is als harde porno, gewelddadige porno. hoef je helemaal niet te zeggen. Je kunt over porno praten in al zijn verschijningsvormen. Zoals je over zoveel onderwerpen kunt praten in alle verschijningsvormen. Het liberale van porno is leuk, porno is een amusement. Dat is ook maar een onderdeeltje van de discussie. Voor een deel kan porno misschien vrolijk en amusement zijn. Wat Bernadette aankaart, dat iedere gekwetste groep, of zich gekwetst voelende groep nu naar de rechter kan gaan, is een wezenlijk bestanddeel van die discussie. Natuurlijk. Je kunt krijgen dat een bepaalde groep roept, oh, ik kan je niet tegen, wat afschuwelijk. En wat je nou moet proberen, misschien is het dan afgelopen met de golfbeweging in de pornodiscussie.
Welke groep hoor jij? De groep die het afschuwelijk
nou even,
vindt of die
nou
het gebieden veranderen?
Wacht nou even. Wat je moet proberen is in die hele discussie al die elementen bij elkaar te halen en te kijken of je vervolgens daar dan een standpunt kunt bepalen. En mijn gevoel zegt me, maar dat is net zo'n gevoel als dat van allemaal andere mensen, dat porno als onderdeel van een hele verharding en verclichématiging in onze cultuur langzamerhand niet meer zo leuk en amusant is als in die liberale seksuele revolutiegolf werd bepleit. Yet.
Ja, maar ik denk dat dat een beetje het probleem is. Dat porno kun je denk ik alleen maar bespreken als iets onder een heleboel ontwikkelingen in onze cultuur. Ja. Die te maken hebben met het soort films dat er gemaakt wordt, het soort clichés dat voortdurend gereproduceerd wordt, stereotype beelden, precies, waar verschrikkelijk veel geld mee
of
gemaakt wordt.
Of douceurtje voor de arbeidersklasse, zoals Bernadette dat
precies, net maar ik denk dat je het steeds in die discussie moet blijven zien, want zeker nu, als je het nu hebt over porno, daar zit van alles bij. Dat zie je in de ontwikkeling in de